Nee, dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 103e psalm, het 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En het 11e vers looft, looft den Heer, gij zijn legerscharen. Profetie van Jesaja en daarvan het 6e hoofdstuk, Jesaja 6. En dan zingen wij een aansluiting op de lezing van de schrift uit de 33ste psalm. En daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. 33, het vijfde vers. Wij lezen Jesaja 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En serafs stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem van de roepende en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren en ik het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, Heere? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo het zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
Thank you.
Gemeente, voor de tweede maal willen we ons wenden tot onze Heidelbergse catechismus in de 49ste zondag, waar onze verklaring gegeven wordt van de derde bede van het Onze Vader. Zondag 49. Welke is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. We willen samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. We doen voorbeden voor onze zieken. Nog altijd is in het ziekenhuis in Zeist mevrouw Van Zijl. Daar is in de afgelopen week ook opgenomen en geopereerd mevrouw Spies van de Langbroekerdijk 27. Eveneens is daar opgenomen en geopereerd Hans Westeneng. Daar is ook opgenomen het jongste kind van de familie Langelaar. En dan willen we voorbeden doen ook voor mevrouw Kraaienbrink, die ziek is, die onderzoek gehad heeft van de week weer. En de oude kwaal is er nog steeds en daar is ook wat moeite met haar hart, problemen met haar hart. Dan willen we dankzegging doen voor het gezin Martial uit Maarsbergen, waar vannacht een zoon geboren is. Laten wij samen bidden. Heren, we buigen ons in dit morgenuur voor u, de hoge en de heilige God. We mogen u bidden, Heren, dat gij aan ons wilt gedenken. U hebt dat tot nog toe gedaan. U hebt ons gespaard. U hebt ons verzorgd. U hebt ons zoveel gegeven. Wij waren vanmorgen allen in de gelegenheid om naar uw huis te komen. En dat zegt al, Heren, dat er bemoeienissen van uwentwege met ons zijn. Dat zegt al dat er zorg door u aan ons besteed wordt. U gaf ons de gelegenheid, u gaf ons de gezondheid, u gaf ons de lust. Maar u geeft ons ook uw woord. En dat vooral bewijst toch dat u nog aan ons denkt en aan ons welzijn, aan ons geestelijk, aan ons eeuwig welzijn denkt. En dat u daar ook werk van wilt maken, Heren. Niet alleen door ons met dat woord van u in aanraking te brengen, maar door het ook te betuigen dat gij gewillig zijt om dat heil waar uw woord van spreekt ons toe te eigenen. Heren, en daar wacht alles op. We zijn mensen die zelf in dat opzicht in ieder geval helemaal niets kunnen doen. Niemand kan een ding uit de hemel aannemen tenzij het hem gegeven worden. Zo staat het er toch voor. Gans onbekwaam tot enig goed zijn wij allemaal. En Heren, als het gaat om geloof, als het gaat om bekering, als het gaat om al die geestelijke werkzaamheden die nodig zijn, dan moet het alles van u komen. We belijden u dat. Niet om daarmee te zeggen dat wij maar moeten afwachten, Heren. U weet dat. Dat mag, mogen we niet, dat past ons niet. Gij roept ons en gij vermaant ons en gij waarschuwt ons. En we kunnen die roepstemmen en die vermaningen en die waarschuwingen niet dan alleen alleen tot ons eeuwige schade naast ons neerleggen. Straffeloos kunnen wij aan die roepstemmen van het woord niet voorbij gaan, Heren. Maar u zult het ons vergelden als wij de boodschap in de wind geslagen hebben. En u zult dat zo uitleggen en we kunnen daar niets tegen inbrengen. Dat dat alleen maar voortkwam uit onze onwil, uit onze weerbarstigheid. En we zullen nooit een excuus kunnen maken van onze onmacht. Daarom, Heere, doordring ons des te meer van de boosheid en de verdorvenheid van ons bestaan. We zijn zo afkerig geworden van u dat we u niet wensen, dat we uw woord niet wensen en dat we de heilsweg, zoals gij die geopenbaard hebt, niet wensen. En we moeten er gewillig voor gemaakt worden, ervoor worden ingewonnen, om weer te gaan zien en ook te betrachten wat het doel van ons leven, wat het doel van u met onze schepping was. Dat wij u, onze schepper, recht zouden kennen en van harte zouden liefhebben en vrezen. Heren, wij bidden u, laat dat doel toch in ons leven bereikt mogen worden door de wederbarende, door de vernieuwende werking van uw Heilige Geest. Schenk ons een verlicht verstand. Schenk ons een geopend hart. Schenk ons een gebogen wil. Schenk ons alles, Heere, wat nodig is, opdat wij u recht kennen mogen. En opdat het onze hartelijke begeerte mag zijn en opdat het de praktijk van ons leven mag zijn of worden. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Heere, bewerkt u dat. Als we vanmorgen met elkaar weer onder het woord mogen verkeren, geef ons er uw Heilige Geest bij. En laten wij door uw woord en door uw geest wijs mogen worden tot zaligheid. En laat deze kerkdiensten dan toe mogen bijdragen dat uw koninkrijk ook in ons midden mag komen. Dat uw volk mag worden onderwezen, maar ook dat zondaren mogen worden gewonnen voor u en voor uw dienst. Denk aan ons allen, Heren. Denk aan jongeren en ouderen. Denk aan allen en een iegelijk. Wees met hen in ons midden die het op een bijzondere manier moeilijk hebben. Die druk in hun leven verwerken moeten. Die rouw dragen. Die zorgen hebben, die met angstige vragen rondlopen. Misschien wel ten aanzien van hun gezondheid. O Heere, we bidden van u dat u ze gedenken wilt. En dat bijzonder ook zij die worstelen met de nood van hun ziel, die in duister verkeren en geen licht hebben. Die vol vragen zitten en die vol bestrijding zijn. Dat die bijzonder ook door uw woord en door uw geest mogen worden aangesproken. En dat gij de duisternissen zou willen verdrijven. En dat gij het licht van uw genade heerlijk zou willen laten schijnen. We bidden u ook voor hen die niet met ons naar de kerk kunnen komen. We dragen aan u op onze zieken, Heren. Zo pas noemden we elkaar verschillende namen van hen die ziek zijn. Het zij dat ze thuis zijn, het zij dat ze in een ziekenhuis liggen. Ach, wij vragen van u, Heren, weest u ze allen nog nabij en goed. En als er reden tot dankbaarheid is, en dat is er in verschillende gevallen, dan willen wij uw naam daarvoor ook erkennen. Als u doorgeholpen hebt bij een operatie, en dat gebeurde in de afgelopen week ook, bij zuster Spies en bij Hans Westeneng, dan willen we voor die zorg die u daar besteedde, uw grote naam ootmoedig danken en erkennen. Weest u verder ook met ze. En richt ze op en geef ze de gezondheid weer terug. Denk ook aan dat kleine kind van de familie Langelaar, Heren. Mag dat ook in uw bescherming delen en onder uw opzicht staan. Opdat zij ook gespaard mag worden en opdat het alles wel mag zijn. We vragen u dat ook voor zuster Van Zijl, die al zo lang in het ziekenhuis ligt en die op haar hoge leeftijd heel wat moet meemaken en verwerken. Heren, we dragen ook haar nog weer aan u op. En wij smeken u dat gij haar en naar het lichaam en naar de ziel zeer nabij zou willen zijn. Dat zij in uw goedheid nog wat mag worden gespaard, maar dat bijzonder ook haar oog op u de Heren gericht mag zijn. En zij mag leren vertrouwen op u en op uw woord. En dan, om dan te ervaren dat wie op de Heere vertrouwt, niet beschaamd uitkomt. Schenkt dat ook aan zuster Kraaienbrink, die heel wat zorgen in haar leven te verwerken heeft. En die ook in de afgelopen week weer, voor wie de afgelopen week de zorgen niet minder werden. Heere, we vragen u dat gij haar gedenken wilt. U spaarde haar nog. U verlengt haar leven nog. En dat is reden tot dankbaarheid, Heere. Want elke dag die gij ons hier geeft in uw gunst is een dag in de genadetijd. En dat is een vernieuwde mogelijkheid om u de Heere te zoeken. En om geborgenheid en veiligheid te zoeken en te vinden in u. Heere, laat zo'n tijd ook mogen gebruiken. En geef haar ook wat haar lichamelijke noden betreft uw hulp te ervaren en uw gunst te beleven. Dat ze het weten mag, dat ze het ondervinden mag, dat gij inderdaad aan haar denkt, hoe moeilijk de weg soms ook wezen kan. Heren, en dan danken we uw grote naam ook voor een gezin der gemeente waar u in de afgelopen nacht de zegen wilde geven dat ze een kind uit uw handen mochten ontvangen. En dat u daarbij ook nog alles wel wilde maken. U spaarde het leven van de moeder toen u dat nieuwe leven, dat jonge leven ter wereld deed komen. Heren, ook dat is wonder, een wonder van uw genade, een bewijs van uw almacht, maar ook van uw zorg. Wees met dat pasgeboren kind, Heren, wees met dat hele gezin en wilt u uw gunst en uw goedheid daar rijkelijk bewijzen en dat dat kind mag opgroeien. Niet alleen maar tot vreugde van de ouders, maar bovenal tot eer van uw naam. Plant in dat kinderhart dan de vreze des Heren. En laat dit kind jong in het leven u de Heren mogen zoeken en nodig hebben. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht. Wees gij een God van ontferming overal waar mensen in nood en zorg zijn. Maar wees ook met de verkondiging van uw evangelie, Heren, overal op deze zondag. Sterk uw knechten en allen die gij riep om dit werk te verrichten, om in de prediking, in de bediening van het woord bezig te zijn. En mag zo deze arbeid vandaag rijke vruchten dragen. Zegen gij alle die gij tot een ambtelijke taak in het midden der gemeente geroepen hebt. Niet alleen voorgangers, maar ook ouderlingen en diakenen. We bidden u dat ook voor die broeders die vanmorgen herbevestigd zullen worden. En die opnieuw hun ja-woord zullen geven. En die daardoor zich opnieuw aan de gemeente en aan de dienst des Heren hopen te verbinden. Bekwaam hen tot de taak waar ze ja op zeggen, Heren. En laat hun verwachting van u de Heren en van u alleen zijn. Zegen ons zo, ook in deze kerkdienst, tot roem van uw genade. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu eerst gaan zingen uit de morgenzang. Het derde, vierde, vijfde en zesde vers. De morgenzang, het derde tot en met het zesde vers. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En wat er dan verder volgt in de verse die ik u noemde. De Heer Jezus heeft zijn discipelen leren bidden, onder andere ook dat de wil des Heren geschieden mag. En die wil des Heren, we hebben gezien vorige week, bestaat uit twee, die heeft twee aspecten, daar zitten twee kanten aan. Daar is de geopenbaarde wil en daar is de verborgen wil. Het gaat in zondag 49, het gaat in de derde bede om de geopenbaarde wil. De wil die de Heere bekend gemaakt heeft, die in zijn woord is vastgelegd, in zijn wet, in zijn evangelie. Een wil die de Heere bekend maakte en die wij dus kunnen kennen, maar het kennen van de wil is niet genoeg. De Heere leert zijn kerk juist bidden dat ze genade mogen ontvangen om die wil nu ook te doen. Zo te leven zoals de Heere wil dat ze zullen leven. En zo zalig te worden zoals de Heere wil dat ze zalig zullen worden. Want wet en evangelie openbaren ons niet alleen de wil ten aanzien van hoe ons leven dient te zijn ingericht. Hoe we ons leven hebben te besteden, wat we wel en wat we niet hebben te doen. Maar wet en evangelie vertellen ons ook hoe de Heere wil dat we zalig zullen worden. We kunnen niet zalig worden op onze eigen manier. We kunnen niet zalig worden zoals wij ons dat hebben voorgesteld en ingedacht. God heeft een bepaalde wijze van zalig worden gewild. En dat is de weg van bekering. Dat is de weg van geloof. En zal een mens waarlijk in de zaligheid delen, dan moet hij ook in deze naar de wil van God leren handelen. Dan kan het niet buiten de waarachtige bekering. En dan kan het niet buiten het ware geloof om. Hoe moet nu die gehoorzaamheid aan de wil van de Heere zijn? Dat het nodig is, we zagen het een vorige keer. Hoe moest het nou gebeuren? En daar heeft de Heere Jezus over gesproken toen hij deze derde bede op de lippen van zijn discipelen legde. Want hij zei niet alleen uw wil geschieden, maar hij voegt daaraan toe gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat gaat over het hoe. Hoe de wil van de Heere zal worden gedaan. De Heere spreekt over de hemel. De wil des Heere wordt in de hemel gedaan. Als onze catechismus die bede verklaart en ook dat deel uit de derde bede verklaart, dan passen ze dat toe op de engelen, op de dienst der engelen, op de gehoorzaamheid van de engelen. En ik denk heel terecht, dat heeft de Heer ook bedoeld toen hij zei dat de wil Gods in de hemel gedaan wordt. En toen hij zijn discipelen leerde bidden dat de wil van de Heere op de aarde net zo gedaan wordt, met dat voorbeeld van de hemel voor ogen, toen heeft hij ook gedacht aan de dienst van de getrouw gebleven engelen. En als onze catechismus dat dan ook met name noemt, dan is dat inderdaad naar de zin en mening van de geest. Het zal dus vanmorgen, en dat is allereerste gedachte, het zal dus vanmorgen gaan over de engelen en hun getrouwe dienst en hun volkomen gehoorzaamheid aan de wil van de Heere. Ons tot een voorbeeld gesteld. En het tweede waar we in onze catechismus vanmorgen voor geplaatst worden, is dat die wil des Heren, die dan naar het voorbeeld van de engelen door ons betracht dient te worden, niet maar alleen te maken heeft met het geestelijke, met het godsdienstige, met het kerkelijke leven, maar dat die wil des Heren te maken heeft met alle dingen. Want onze catechismus brengt ook alweer naar de zin en de mening van de geest heel terecht. Hierbij ook ons ambt en ons beroep ter sprake. Allereerst dus dat voorbeeld van de engelen. Wat engelen zijn weten we. Tenminste, daar mag ik toch vanmorgen van uitgaan. Dat we allemaal althans een zeker idee hebben, een Bijbels idee van wat engelen zijn. Die troondienaren die rondom de troon van de Heere zijn, die God dienen in zijn tempel in de hemel, die gedienstige geesten die trouw gebleven zijn toen er opstand was in de hemel, jaren terug, eeuwen geleden, toen was er opstand in de hemel. En toen heeft een deel van de engelen in die opstand geprobeerd God van zijn troon te krijgen. Een deel van de engelen. En zij zijn toen ontrouw geworden. Ze hebben hun beginsel verlaten, zegt de schrift. En het resultaat van die opstand is dat hun plaats niet meer in de hemel gevonden is. De Heere heeft die opstand neergeslagen. En de Heere heeft de duivel en zijn aanhangers, de duivelen, de boze geesten, uit de hemel geworpen. Maar dat deel van de engelen dat toen trouw bleef, dat in die opstand niet meeging, dat in de verleiding staande bleef, dat deel is daarna ook gedurig getrouw gebleven. En zij dienen de Heere in alle opzichten. Ze doen volmaakt de wil van hun God. Ze passen vaardig, zo hebben we gezongen, op het woord van zijn mond. Er wordt van die engelen in de Bijbel nogal wat gezegd. Meer dan we misschien denken. Het kon wel eens wezen dat alles wat de Bijbel over de engelen zegt door ons min of meer toch over het hoofd wordt gezien. En dat we ons eigenlijk nauwelijks een voorstelling hebben gevormd van wat de dienst der engelen allemaal omvat. Het zou de moeite waard wezen om op dat punt het woord van God eens nauwkeurig te raadplegen. Om dan te ontdekken dat de engelen soms ons getekend worden als strijders voor de eer des Heren. En als strijders ook voor het welzijn van het volk des Heren, als beschermers, als degene die door de Heren gebruikt worden om zijn kerk hier op aarde belaagd en omringd door vijanden te beschermen en te bewaken. Zo vinden we dat in de 91ste psalm bijvoorbeeld. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. En verder, de engelen worden ons in de Bijbel getekend als de boodschappers des Heren. Hoe vaak lezen we niet dat ze een boodschap van de Heren moeten brengen naar de aarde. Denk aan Gabriel die naar Zacharias komt of naar Maria gaat om een belangrijke tijding te boodschappen. Het zijn ook de brengers van oordelen en gerichten. Ja, dat ook. Dat behoort soms ook tot de taak van de engelen om hier op aarde het gericht te brengen. De toorn Gods die tegen de zonde der mensen brandt uit te gieten. Denk aan die engelen die naar Sodom gaan. Denk aan die engel die 185.000 Assyrische soldaten in één nacht doodt. Denk aan die engel die door Egypte gaat om verderf te brengen in alle huizen en alle eerstgeborenen te doden. De brengers van gerichten en van oordelen zijn ze. En zo wordt er nog meer over de engelen gezegd. Maar waar het vanmorgen dan bijzonder om gaat is dat wat deze engelen ook opgedragen krijgen, of het nu een brengen van een boodschap is, of dat het nu het brengen van een gericht en van een oordeel is, of dat het nu gaat om het strijden tegen de boze geest en het verdedigen van Gods volk, wat die engelen ook opgedragen krijgen, ze doen het allemaal in grote getrouwheid en in volkomen gehoorzaamheid. En daarin, zo zegt de Heere en zo verklaart ook onze catechismus, daarin zijn zij ons ten voorbeeld. Nu laten we eens proberen na te gaan hoe de engelen dan hun dienst, wat voor dienst het ook is, hoe de engelen hun dienst volbrengen. Het eerste, dat is dat ze het van harte doen. Van harte. Er is nog nooit een engel geweest die extra aangespoord moest worden om de Heere te dienen. Er is nog nooit een engel geweest die met allerlei lokmiddelen ertoe moest worden gebracht om de wil des Heren te gehoorzamen. Het staat voor elke engel vast dat de wil van God gedaan moet worden. We vinden dat bijvoorbeeld in dat schriftgedeelte wat we zojuist vanmorgen hebben gelezen. In het roepingsvisioen van de profeet Jesaja gaat het onder andere ook over engelen. Jesaja ziet de serafs, dat is een speciale afdeling, een klasse, een soort van de engelen. Nu, deze serafs, ik lees u daarvan in het tweede vers, stonden boven hem. Boven God die op zijn troon zat. En dan wordt van die serafs gezegd dat ze 6 vleugels hadden. 3 paar vleugels. Met het ene paar bedekt die seraf zijn aangezicht. Met het tweede paar bedekt hij zijn voeten. En met het derde paar vliegt hij. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Wel, Jesaja ziet in dit visioen dus die serafs met die 3 vleugelparen en met het eerste paar bedekken ze hun aangezicht. Om zoals het ware hun gezicht te bedekken tegenover de heiligheid en de majesteit van de God om wiens troon ze staan. Zij zijn, hoe zondeloos ook, toch schepselen. En ze zijn zich bewust van de afstand die er toch is tussen schepper en schepsel. En in de nabijheid van de heilige, majesteitelijke God betonen ze hun eerbied door met deze 2 vleugels hun aangezicht te bedekken. En daarmee spreken ze uit: Heere, gij zijt groot, gij zijt heilig. Ze roepen dat ook. Jesaja hoort het, die engelen uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. En ze spreken er niet alleen van, maar ook met het gebaar van die vleugels waarmee ze hun aangezicht bedekken, spreken ze uit dat zij voor de heilige God met diepe eerbied vervuld zijn. En dan met dat tweede paar bedekken ze hun voeten. Die vleugels die zijn als het ware naar beneden gelaten en die bedekken hun voeten. Die houden, om zo te zeggen, hun voeten tegen. Dat wil zeggen, die engelen die willen wel in beweging komen, maar niet voordat de Heere er een bevel voor gegeven heeft. Ze houden zichzelf terug. Ze bedwingen zichzelf. Ze zullen geen stap doen als de Heere er niet eerst opdracht voor gegeven heeft. Maar terwijl ze zichzelf bedwingen en terwijl ze met die vleugels die hun voeten bedekken uitspreken dat ze geen stap willen verzetten buiten de wil van de Heere om, zijn ze tegelijkertijd gereed om op elk moment uit te gaan, want met dat derde paar vliegen zij. U moet zich dat voorstellen, dat zij als het ware in de lucht, als het ware gereed zijn, en met die vleugels zijn zij dus als het ware al zijn ze gereed om uit te gaan zodra dat woord van de Heere klinkt. En vandaar dat Psalm 103 dat zo zegt: ze passen vaardig op het woord van zijn mond. Ze zijn op elk moment gereed. Ze zijn al in de lucht. Ze zijn al bezig te gaan. En zodra het woord klinkt als een pijl uit de boog, gaan ze. En dan snelt Gabriel naar Jeruzalem. En dan snelt Gabriel naar Nazareth. En dan is er die boodschap die komt bij de ouders van Simson. En dan is er die bode die komt naar Gideon. En al die andere voorbeelden die we er in de schrift van vinden. En dat bewijst dat wat ze doen, wat die engelen ook verrichten in de dienst van de Heere, zij het van harte doen. Ze gaan er niet eerst eens over overleggen. Ze gaan niet eerst eens denken hoe ze het wel zullen doen en of ze het wel zullen doen en of het misschien te moeilijk is en of het misschien te veel gevraagd is van de Heere. Ze hebben geen bezinning nodig, ze hebben geen tijd van beraad nodig, maar zonder aarzelen, zonder talmen, van heler harte doen zij onmiddellijk wat de Heere van hen vraagt. Van harte. Dat betekent ook dat ze het niet naar de buitenkant alleen doen. Dat ze niet een uiterlijke gehoorzaamheid aan de dag leggen. Dat betekent dat ze niet alleen stipt zijn naar de letter, maar zonder innerlijke verbondenheid daaraan. Nee, van harte, dat betekent dat ze het inderdaad met hun hart doen. Dat ze niet tevreden zijn met hun uitwendige gehoorzaamheid, maar dat ze het doen met heel hun ziel. Dat ze God dienen vurig, met intensiteit, met een hartelijk verlangen om zijn wil te volbrengen. Zij kunnen het ook zeggen, net als zondaren die gezaligd worden. Zij kunnen het ook zeggen en ze zeggen het. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En daar heeft de Heere toch recht op, dat die engelen de Heere van harte dienen. Zo behoort het toch gedaan te worden. Er mag toch geen traagheid zijn. Er mag toch geen vormendienst zijn. Die engelen mogen toch niet denken dat als ze uiterlijk de wil van de Heere volbracht hebben, dat ze de Heere daarmee behagen kunnen. Nu laat dat, zo zegt onze catechismus, ons allereerst tot een voorbeeld zijn. Dat die engelen de Heere dienen van harte. Gewillig. Geheel gewillig, zonder te debatteren, zonder te vragen, zonder te aarzelen, dat ze het doen met heel hun ziel. Dat ze dat doen met die betuiging in hun binnenste: Heere, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En als we onszelf op dat punt zo met de engelen vergelijken, gaat de vergelijking dan op? Beantwoorden we er dan aan? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ach, we zijn nogal eens tevreden met een uiterlijke gehoorzaamheid. Als wij al aan gehoorzaamheid denken. Sommigen doen gehoorzaamheid denken. Sommigen doen dat helemaal nog niet eens. Maar als we er wel aan denken en als we dan ook beseffen dat God er recht op heeft, dat we hem dienen, dan denken we menigmaal dat het met uiterlijke gehoorzaamheid te volbrengen is. Als we dan de plichten maar doen, als we dan maar in het paadje lopen, als we ons dan maar netjes gedragen, als we ons dan maar christelijk houden, is God daarmee tevreden te stellen? Engelen doen het zo niet. Engelen doen het met hun hart. Doen wij het ook met ons hart? Is dat onze begeerte al inderdaad geworden om met ons ganse bestaan, door het motief van de liefde gedreven, de Heere te dienen in getrouwheid? En om elk ogenblik gereed te zijn als Hij gebiedt, om bij elk gebod dat Hij geeft, het zij in zijn wet, het zij in zijn evangelie, als een gewillige dienstknecht te zeggen: ik ga, Heere. Het tweede wat je van de dienst van de engelen zou kunnen zeggen is niet alleen dat ze het van harte doen, maar ook dat ze het constant doen. Een engel is het nooit zat. Een engel wordt er ook nooit moe van. Een engel heeft nooit de neiging om ermee te stoppen. Een engel staat nooit in de verleiding om het op te geven. Dag en nacht, altijd door, jaar in jaar uit, is die engel gewillig en bereid om de Heere te geven waar de Heere recht op heeft. Constant zijn zij, wat de Heere ook vraagt. En als je op dat punt de vergelijking doortrekt, dan moeten we alweer zeggen, ook bij Gods oprechte kinderen, dan gaat de vergelijking niet op. Gelijk in de hemel al zo ook op de aarde, helaas moet je dan zeggen. Want ook degenen die dan toch de goede en de oprechte keus hebben mogen doen, zij komen in hun leven tijden tegen dat er zoveel ingezonkenheid is, dat er van een constant dienen van de Heere geen sprake meer kan zijn. Ze zijn het, ja, dat moet je ook zeggen, Gods kinderen, ze zijn het ook wel eens een keer zat. Is dat waar? Nee, zeg dat nou maar niet hardop. Maar het is wel zo. dat ze er niet eens zin in hebben. Niet eens zin in hebben om Gods woord te onderzoeken. Niet eens zin in hebben om tijd te nemen in afzondering om de Heere te bidden. Dat ze hun hart niet mee kunnen krijgen. Zo dor, zo ellendig kan het er van binnen uitzien. En dat ze dan in die omstandigheden de wil des Heeren maar liefst laten voor wat dat is. Zo ver weg kan het zijn. Komt bij een engel niet voor, maar bij een gevallen zondaar wel. En wat hebben ze dan ook gedurig genade nodig om weer op hun plaats te komen. En wat hebben ze genade nodig in de weg van het gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Engelen doen het met grote ernst. Dat zit ook in dat visioen, dat roepingsvisioen van Jesaja. Die ernst, die vleugels waarmee ze hun aangezicht bedekken. O, ze hebben respect voor de koning. En als ze respect voor de koning hebben, dan hebben ze respect voor de wil van de koning ook. En omdat ze hun koning hoog achten, eren en respecteren ze ook de geboden van die koning. Het is die engelen trouwens een eer om deze God te mogen dienen. Het is hen een eer. Ze staan in dienst van de hoogste koning, van de hoogste majesteit. Is het geen eer, is het geen onderscheiding om door deze koning uitgekozen te zijn om hem te mogen dienen? Maar als je zo'n koning, zo'n heilig, zo'n precies koning mag dienen, dan past het, en de engelen beseffen dat, dan past het een engel niet om op de een of andere manier slordig in zijn dienst te zijn. Dan past het een engel niet om nonchalant te zijn. Maar dan zijn ze voluit ernstig in alles wat ze doen. En als je dan weer de vergelijking doortrekt, zoals de Heere dat bedoelde, dan moeten wij alweer zeggen, dan gaat de vergelijking weer niet op. Want zelfs al is er in beginsel gehoorzaamheid in de ziel, en al is er de lust en de liefde om de Heere te vrezen, dan is het vaak toch nog weer zonder die gepaste ernst. Zonder die hoogachting voor God en voor zijn geboden. Zonder dat diepe respect voor de koning, voor wiens aangezicht we staan. Die engelen bedekken hun aangezicht. Nou, dat leert Gods kind ook doen, jazeker. In geestelijke, in figuurlijke zin leert hij bukken voor de hoge majesteit. Zoiets als het bedekken van zijn aangezicht, buigen in het stof. Maar hij is daar niet altijd bij. En dat leeft niet altijd. En dan, de engelen dienen God, dienen hun koning zonder klacht, zonder tegenspreken. Soms krijgen die engelen van de Heere een opdracht waarvan wij zouden zeggen, dat is nou ook wat. Kijk, als die engel Gabriel naar Jeruzalem gestuurd wordt, naar Zacharias, om de geboorte van de Johannes de Doper aan te kondigen, dan zouden wij zeggen, wel, dat is een opdracht waar die engel vreugde aan beleeft. En als die aan Maria mag gaan aankondigen dat de zaligmaker, de beloofde Messias, geboren zal worden, dan beleeft Gabriel daar innerlijk vreugde aan. En als die engel mag gaan naar de herders in de velden van Efrata om te verkondigen, u is heden geboren, de Christus, de Heer in de stad Davids, dan is dat een boodschap, dan is dat een opdracht die engel met vreugde gaat verrichten. Maar engelen kregen soms ook de boodschap om heel wat anders te doen. Wat zal dat voor die engel geweest zijn die door de Heer uitgestuurd werd om alle eerstgeborenen in Egypte om te brengen? Wat zal dat voor die engel geweest zijn die door de Heere uitgestuurd werd om daar in het leger van de Assyriërs, die het beleg om Jeruzalem geslagen hadden, 185.000 man te doden? Hebben die engelen tegengesproken? Hebben die engelen bezwaren gemaakt? Nooit. zonder tegenspreken. Als God aan een engel de opdracht geeft, aan één engel de opdracht geeft om een koninkrijk te gaan regeren, dan doet die engel dat. En als God aan een andere engel, dat beeld gebruikt Spurgeon, als God aan een andere engel de opdracht geeft om de straat te gaan aanvegen, dan doet die engel dat. Met net zoveel innerlijke vreugde en innerlijke overgave als een eervolle opdracht. Trouwens, in de dienst van deze koning is het vegen van de straat net zo eervol als het regeren van een koninkrijk. Want het is dienst aan de koning. Daar zijn ze van doortrokken en van vervuld. En daarom zonder tegenspreken. Nooit weten die engelen het beter dan God. Nooit denken ze zelfs dat ze het beter weten dan God. En dat zonder tegenspreken, dat pakt onze catechismus ook op. En dat mag inderdaad wel eens afzonderlijk benadrukt worden. Want dat is in het leven van Gods kinderen, van Gods, van Christus ware discipelen, toch ook helaas menigmaal aan de orde. Dat ze dan inderdaad nog wel ingewonnen worden voor de Here en voor de dienst des Heren en om de wil des Heren te doen. Maar vanuit dat verdorven bestaan, vanuit die overgebleven zonde, komt de tegenspraak op. En hebben we vaak tegenwerpingen. En gaan we de Heere verdenken als de Heere ons een weg instuurt, als dat zijn wil is, die wij eigenlijk niet zelf zouden hebben gekozen en die we ook niet willen, dan komt de tegenspraak. Je mag het hardop zeggen, je mag het stil voor jezelf houden, een vuur mag gaan branden in je overdenking, je mag je mond met een breidel bewaren, maar het is er wel, de tegenspraak. Bij Israël was het er. Ik heb mijn handen uitgebreid, zegt de Heere, tot een tegenstrevend en wedersprekend volk. En helaas, helaas, er gaan zoveel mensen verloren alleen vanwege de tegenspraak. Wist u dat? Dat er mensen verloren gaan, dat er misschien, en dat maakt het weer zo geweldig ernstig, en dat laat ons zien dat we in de prediking weer altijd staan tussen levenden en doden, en dat de prediking altijd weer gebeurt op de rand van de eeuwigheid. Dat maakt het zo geweldig ernstig, dat er vanmorgen hier in de gemeente wellicht mensen zijn die alleen om hun tegenspreken verloren zullen gaan. Zoals de rijke jongeling. Die om zijn tegenspreken verloren ging. De Heere zei, ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. Maar hij zei niks meer. Hij ging alleen weg. En van binnen was er de tegenspraak. Nee, dat wil ik niet. En vanwege de tegenspraak ging hij verloren. En die oudste zoon in de gelijkenis, die verloren zoon was thuisgekomen. En die oudste ergerde zich aan het gedrag van zijn vader. Dat die vader nou voor die jongen een maaltijd aanrichtte. En dan gaat die vader naar buiten en dan gaat hij die oudste zoon ook smeken. Joh, kom toch binnen. Deze mijn zoon was dood en die is weer levend geworden. En hij wilde niet. Lag dat aan die vader? Nee, want die bad hem, die smeekte hem, die zijn hart ging naar hem uit. En zo gaat het hart Gods uit naar wederstrevende en tegensprekende zondaren. Geef toch je verzet op, geef je toch gewonnen, geef je hart toch aan de Heere. Hij nodigt, hij is vol liefde en barmhartigheid, maar de natuurlijke mens gaat er tegen in en we willen niet tegensprekers. Tegenspraak tegen de genade, tegen de liefde Gods, en dat is genoeg om verloren te gaan. Maar de dienst der engelen, in alle ernst en zonder enig tegenspreken, wordt door de Heere ons tot voorbeeld gesteld. Gemeente, daar heeft de Heere recht op. Niet alleen van de kant van de trouw gebleven engelen, maar zeker toch ook van de kant van zijn aardse, van zijn menselijke schepselen. En dan nog eens bijzonder toegespitst op degene die de Heere in zijn genade heeft willen aanzien. Zij speciaal hebben zij er niet alle reden toe. Ik zou zeggen, hebben zij er niet nog veel meer reden toe om de Heere zo te dienen dan de engelen hebben? Is niet waar? Wat heeft een engel van God ontvangen? Heel veel. Maar wat heeft een begenadigde zondaar van de Heere ontvangen? Nog veel meer. Nog veel meer dan engelen hebben ontvangen. Want engelen krijgen voor hun bestaan, voor hun schepselbestaan, alles wat ze nodig hebben. Maar Gods kinderen krijgen ook voor hun verlossing uit de macht van de zonde en uit de greep van de duivel en uit de heerschappij van de hel alles wat ze nodig hebben. Zou hun dankbaarheid niet die van de engelen te boven moeten gaan? En zou hun gewilligheid om de Heere te vrezen niet nog veel groter en rijker dienen te zijn dan die van de engelen? Maar helaas, wat komt er weinig van terecht? En wat hebben we veel reden om ons te schamen. En wat heeft ook een kind des Heren reden om zich als hij in het licht van de derde bede zijn leven beziet. Wat heeft hij dan reden om zich voor de Heren te verootmoedigen. Wat een tekortkomingen. En wat is er daarom alleen al vanwege de zonde van nalatigheid, vanwege die traagheid, vanwege dat tevreden zijn met de vormendienst, vanwege dat gebrek aan ernst, vanwege dat tegenspreken. Wat is er om die reden al een noodzaak om te vluchten naar dat bloed van Christus? Want dan hebben we de Heere Jezus niet alleen nodig als de leermeester aan wiens voeten we mogen zitten om antwoord te krijgen op de vraag, Heere, leer ons bidden. En hebben we niet alleen dat profetische werk nodig van de leraar die zegt, gij dan bid al dus uw wil geschieden gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Maar dan hebben we die zaligmaker ook nodig. Ja, zo ontdekt hij ons daaraan. Als degene die zijn bloed gegeven heeft. En dat bloed alleen kan ons reinigen. Ook van al die nalatigheden en van die slordigheden. En van dat gebrek aan ernst en van dat gebrek aan inzet en van dat tegenspreken dat er zomaar bij ons is. O, wat is het nodig, kind des Heren, om steeds te vluchten tot die fontein van Christus bloed. Om daarin gewassen te worden en daar vergeving van zonde te zoeken en te ontvangen. Maar wat is het ook nodig om te vluchten? Tot de geest van Christus. Om inderdaad naar het beeld van Christus herschapen te worden. En inderdaad de wil des Heren, althans dan in beginsel te mogen gaan gehoorzamen. Hier op aarde, zoals de engelen dat in de hemel doen. En als je er dan inderdaad iets van proeft en smaakt dat de Heere goede tieren is. En als je er iets van ondervindt dat de Heere het waard is om gediend te worden. En als die koning in zijn schoonheid zichzelf dierbaar en beminnenswaardig maakt. Zodat het hart uitgelokt en uitgenodigd wordt om hem niet alleen lief te hebben, maar ook te dienen. Dan gaat er ook een besef leven, dan heeft hij recht op volmaakte dienst. Dan heeft hij recht op veel meer dan ik geven kan. En dan wordt het de bede van de ziel, herschep mij een rein hart. En vernieuw in mij een vaste geest. Om zo te mogen wandelen zoals hij er recht op heeft. En zoals dat mag strekken tot eer en verheerlijking van zijn naam. En hoe breed is dat terrein dan? Gaat het alleen om het godsdienstige en om het geestelijke? Nee. De catechisme spreekt hier ook over het dagelijkse leven. Er wordt gesproken over ambt. Er wordt gesproken over beroep. Ook daar liggen de verantwoordelijkheden. Ook daar heeft Gods kerk een taak. Ook daar moet God gediend worden. Niet alleen in de kerk, niet alleen in de binnenkamer, niet alleen als we op onze knieën liggen, niet alleen als we over de Bijbel gebogen zijn, niet alleen als wij met de belangen van onze ziel bezig zijn, maar ook op de dingen op het terrein van het gewone dagelijkse leven. Ambt. En beroep. En waar God ons daar ook maar een plaats gegeven heeft. Denk nou niet alleen aan dominees. Denk nou ook niet alleen aan ouderlingen en diakenen. Die horen er zeker ook bij, de ambtsdragers. Maar je kunt dat uitbreiden tot elk beroep, elk goddelijk beroep. Elk beroep dat niet tegen de normen van Gods woord ingaat. Ja, er zijn beroepen, er zijn takken van arbeid waarin mensen hun brood en hun levensonderhoud verdienen die in dienst van de zonde staan. Dat kun je geen goddelijk beroep noemen. Als we van de zonde leven en als we door de zonde rijk zien te worden, dan kunnen we daar geen goddelijk beroep van maken. Maar overigens, alles wat de Heere opdraagt, hier op aarde in dit leven, dat mag een goddelijk beroep genoemd worden. En daarin hebben we de Heere ook te dienen. Ook als huismoeder. Doe daar niet aan mee. Aan de geringschatting van vandaag de dag over het werk van een huisvrouw. Doe daar niet aan mee. Dat is ook een goddelijk beroep. Trouwens, jullie jongens en meisjes, je hebt nog geen beroep. Je bent nog student, je bent nog scholier of hoe je dat ook noemt. Je bent nog in de vormingsfase van je leven. Maar ook dat werk wat je voor school te doen hebt. En ook dat werk wat je voor je moeder wel eens moet doen. Dat is via anderen, via je moeder, via je vader, via de leerkracht op school, je door God toegewezen. En dat is jouw goddelijk beroep. Daar heb je ook getrouw in te zijn. Daar heb je ook gewillig aan te werken. En daar moet je ook de krachten bij de Heere voor zoeken. En daar moet je ook gehoorzaam in zijn. Ik zeg niet dat het in ons ambt en in ons beroep nu altijd gemakkelijk is. Er zijn mensen die een heel zwaar beroep hebben. Niet alleen lichamelijk zwaar, maar geestelijk zwaar. Vooral in onze tijd. Van automatisering en van al die dingen die je de arbeid frustreren. Waardoor het moeilijk wordt, waardoor het teleurstellend wordt. En de werksfeer waarin je vaak moet zijn. En de omgeving waarin je vaak moet zijn voor je dagelijkse 7,5 of 8 uur. En dan toch gewillig. Dan toch met het oog op de koning. En dan past ons niet de geest van de wereld. Het voorbeeld dat ons voorgesteld wordt ook in ons ambt en beroep is dat van de engelen. Hebt u wel eens van een stakende engel gehoord? Hebt u wel eens van een engel gehoord die zijn werk onderbreekt? Hebt u wel eens van een engel gehoord die murmureert? Die looneisen stelt? Dat voorbeeld heeft de Heer ons voorgehouden. En dat moesten christelijke werknemers, dat moesten werknemersorganisaties ook eens bedenken. Dat het voorbeeld voor de manier waarop we ons ambt en beroep uitoefenen, het voorbeeld van de engelen is. Die respect hebben voor de koning, ook als ze de straat moeten vegen. Ook als ze een zware opdracht krijgen. Ook als ze werk moeten doen waar ze van mensen geen respect en eer voor krijgen. Maar van hun koning krijgen ze het wel. En van hun koning krijgen ze loon. Voor de getrouwe dienst. En zo is het inderdaad toch begerenswaardig om te leven naar de wil van God. Wat er van terecht komt. Ja, we zullen het toch weer moeten zeggen, gemeente. Wat er van terecht komt. Je denkt wel eens, het is onmogelijk om zalig te worden. Als God het je iedere keer weer laat weten. Niet alleen wat je fout doet. Maar ook wat je niet goed doet. Als God het in zijn wet en in zijn evangelie, de openbaring van zijn wil ons voorstelt, hoe het behoort te wezen. En hij houdt ons dan de spiegel voor, waardoor we een beetje zelfkennis krijgen. En we gaan dan ontdekken hoeveel we beneden de maat blijven. Dat we er nog eigenlijk niet eens aan begonnen zijn. Hoe komt het dan ooit zover dat een mensenkind, een gevallen Adamskind, de wil van God zal gaan volbrengen. In geestelijke of in aardse arbeid. Je moet er wel achter komen dat je onwillig bent. dat je dwars bent. Dat je meer van een duivel dan van een engel hebt. Niet waar? Hoe komt het ooit goed? Hoe het goed komt, ook wat het volbrengen van die wil van de Heere betreft. Het hangt alles van hem af. En wat heeft hij gezegd? Niet alleen dit is mijn wil, maar ook ik wil. En zij zullen. Ik wil niet. En er is er niet één die van zichzelf kan zeggen, ik wil zo graag, ik doe het zo graag. Ik heb de Heere zo hartelijk lief. Zijn wil is zozeer mijn streven en het doel van mijn leven en van mijn werken. Nee, nee, ik wil niet. En er is er niet één die wil. Er is er niet één die het goede zoekt. Er is er niet één die God zoekt. Er is er niet één die respect voor de koning heeft. We willen niet gehoorzamen. En als het anders is, is het door genade anders. Maar als het door genade anders is, moet je nog beleiden, heren. En dan zit er nog zo'n vracht onwil en weerbarstigheid en tegenspraak in mijn binnenste. Ik wil niet gekruisigd worden. Hij wil dat het gebeurt. Ik wil niet dat ik de werkingen van het vlees ten onder breng. Hij wil dat het gebeurt, maar ik ga er tegenin. Ik wil geen bekering, afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Hij wil dat het gebeuren zal. En als het aan mij ligt, gebeurt het nooit. Zelfs na ontvangen genade deserteer ik, loop ik uit de weg. Ik wil mijn wil niet verzaken. Ik wil mezelf niet verloochenen. Dacht u dat ik dat wilde? Maar de Heere zegt, ik wil en zij zullen. En daarom gebeurt het toch. Als God het niet wilde, dan was het bij elke zondaar mislukt. En dan werd het nooit wat. Maar omdat het God, maar omdat God het bij al zijn volk wel wil. Daarom gebeurt het. Het hangt alles aan hem. En zo is de enige hoop van een arme zondaar gevestigd op hem. Waardoor wordt de mens dan zalig? Niet omdat hij de wil van de Heere volbrengt, maar omdat God hem zalig wil hebben. Daarom, en omdat God het wil, daarom gebeurt het. En daarom komt het toch terecht. Hier op aarde, beginsel. Armzalig, zeg dat er maar bij. Klein beginsel, maar het is er. En straks, en dan hoeven ze het niet eens meer te bidden. Want dan doen ze het net als de engelen. Zo gewillig, zo getrouw, gelijk in de hemel. We hebben het over de engelen gehad. Je zou het ook nog kunnen hebben over de verloste zondaars. Die de strijd te boven zijn. En die nooit meer met onwil te maken hebben. Die nooit meer met lusteloosheid te kampen hebben. Die nooit meer tegenspreken. Die alleen verlangen dat hun lichaam er ook bij zal zijn. Om samen lichaam en ziel God nu volmaakt te dienen, zoals ze het hier op aarde nog nooit hebben gekund. Daar van ganser harte, zonder enige reserve. Daar in grote ernst, daar constant, ze dienen hem dag en nacht in zijn heilige tempel. Ze dienen hem zonder enig tegenspreken. De wil van hun koning die hun zaligmaker is, respecteren ze zo hoog. En er is gelukkig niets meer in hen overgebleven. Wat hen terugtrekt, wat hen naar beneden trekt. Wat hen nog weer in het stof neerhaalt. Wat hen nog weer aan het stof doet kleven. Dat is allemaal overwonnen. En dat heeft hun getrouwe borg en zaligmaker voor hen gedaan. Dat heeft hij gedaan toen hij zich gaf voor al hun onwil en voor al hun tegenspreken en voor al hun weerbarstigheid en voor al hun ontrouw in geestelijke en in stoffelijke zaken. En voor al dat deserteren toen hij zich gaf in de dood, opdat hij zichzelf zou heiligen, een volk ijverig in goede werken. Nu dat zullen ze dan in de eeuwigheid mogen gaan uitleven. om zo God in volmaaktheid te mogen dienen en het Lam de eer te geven voor wat Hij voor hen gedaan heeft. En dan gaan ze de engelen nog vooruit ook. En dan heeft God, mag ik het zo zeggen, nog meer behagen in de dienst van de verloste kerk dan dat hij dienst heeft, lust heeft in de dienst van zijn dienstknechten, de engelen. Want die mensen zijn zijn kinderen. En die engelen zijn slechts zijn knechten. En dan hoeven de engelen ook nooit meer ten voorbeeld gesteld te worden aan de kerk. Maar dan gaan de kinderen de engelen het voorbeeld geven. En dan mogen zij spreken van dingen waar de engelen begeerig zijn in te zien. Hij heeft ons goden gekocht met zijn bloed, zeggen ze tegen de engelen als ze op het Lam wijzen. En daar kan een engel niet in komen, want die heeft dat bloed van het Lam nooit nodig gehad. Amen. We zingen de 86e psalm, het 6e vers. Geliefde christenen, gij die de weet hoe wij tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortvaren. En aangezien het hier betreft de herbevestiging van zowel broeder Martial als broeder van Eckeveld, zal ik niet het gehele formulier lezen. Dat is uiteraard gelezen toen zij voor de eerste keer in het ambt bevestigd werden. Ik wil volstaan met het stellen van de vragen om zo inderdaad aan de herbevestiging recht te doen. Mag ik de broeders Martial en van Eckeveld verzoeken op te staan? Ten einde dan, geliefde broeders, eniegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En dan vraag ik u in de eerste plaats, zowel ouderling als diaken, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst elk in het zijne beroepen zijt. En ten tweede of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde of gij belooft uw ambt, zoals het in het woord van God beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords, en gij diaken in de bediening der armen, en belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Martial? Broeder van Eckeveld. De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. We hebben het uit het woord van de Heere gehoord, broeders. De catechismus heeft het ons nog eens een keer uitdrukkelijk voorgesteld. Ook voor u geldt het voorbeeld van de engelen. Uw ambt, dat u vandaag weer opnieuw aanvaardt, omdat u door de Heere via de verkiezing door de gemeente daar opnieuw toe geroepen wordt. Uw ambt moet u verrichten, dat is wat de Heere vraagt en waar de Heere recht op heeft. Zo getrouw, zo gewillig als de engelen in de hemel doen. En als we het zo zien, dan zegt u vanmorgen, had ik dan maar geen ja gezegd. Want daar komt niks van terecht. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dan zult u in uw ambtelijke bediening ook ondervinden dat u vlees bent. Niet alleen vlees in de zin van stoffelijk, van vergankelijk, van zwak, van nietig mensenkind, maar dan zult u ook ondervinden dat u vlees bent in de zin van tegenstrevend en tegensprekend vlees, onwillig vlees. En toch wil God zich van mensen van vlees bedienen. Niet om een excuus te hebben voor dat tegenspreken en voor dat weerbarstige, maar om het te leren onderwerpen aan de wil van de Heer. Het is een onmogelijke opdracht. De engelen zijn zonderloos. De engelen zijn heilig. En wij onheilig. Vol verdorvenheid. Een onmogelijke opdracht voor mensen om God te dienen. Om God te dienen in het ambt. En toch wil de Heer dat u ja zegt. Want als hij roept, dan is het ontrouw en weglopen als we dan nee zeggen. Hij wil dat u ja zegt. Nou, hoe moet dan het een zowel als het ander volbracht worden? Uw verwachting zij van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Uw bekwaamheid zij uit God die u roept en die ook getrouw is, die het ook doen zal. En dan gebruikt de Heere geen volmaakte mensen. Dan geldt het ook voor u. Hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En heb er dan toch maar geen spijt van als we ja mogen zeggen. Mogen zeggen. Als we verwaardigd worden om de Heere te dienen en in die speciale dienst te mogen staan. Het is een voorrecht om zo'n koning te mogen dienen. Het is een vreugde ook, en zo mag het beleefd worden bij tijden, om zo'n koning te mogen dienen. Want terwijl we arbeiden, geeft hij wel eens wat te proeven en te smaken van zijn goede tierenheid. En dat is precies wat hij beloofd heeft. Een dorsende os mag niet gemuilband worden. God geve u als een dorsende os te mogen werken. De opdrachten die de Heere geeft te verrichten. En hij geve u omdat hij u niet muilkorft. En omdat hij u niet verbiedt van het voedsel mee te eten. Hij geve u een knechtendeel en een kinderdeel. Om zo te smaken. Het is goed om deze koning te mogen dienen. Zij het dan met veel gebrek. Zij het dan met allerlei tekort. Maar door zijn genade toch niet onbevoegd. God zegene u en hij stelle u tot een zegen. Gemeente, we zingen uit de 106e psalm. En daarvan het tweede vers. En daar zingen we een paar regels enigszins gewijzigd. Ik lees u die versen, die regels voor. Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat hen naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. We zingen dat staande. Laten wij samen danken en bidden. Heere, we danken uw grote naam voor uw woord en voor het onderwijs uit de schriften. Voor het voorbeeld van de engelen ook. We kunnen daar nooit aan reiken, Heere. En toch, u stelt het ons voor. En u leert het uw kerk bidden dat uw wil mag geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar uw geest, de dienst van uw geest en de bearbeiding door uw geest leert het ons toch in beginsel. Om zo uw wil te doen. Ach Heere, we moeten het u belijden. Daar komen we vanmorgen na de prediking ook niet onderuit. We moeten het u belijden. Ook degene die genade ontvangen hebben. Ja, zelfs de allerheiligsten. Dat ze slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. En dat er zoveel tegenspreken is en zoveel onwilligheid en zoveel tevredenheid met vormendienst, waarmee u de Heere niet gediend bent en niet behaagd kunt worden. Aan de andere kant, Heere, bij al datgene wat we tekortkomen, er is toch bij u ruimte om mensen te leren naar uw wil te handelen, zodat ze in uw waarheid leren wandelen. U kunt toch harten neigen en ze samenvoegen tot de vreze van uw naam. Schenk dat, Heere, ook in het midden der gemeente. Opdat het door de werking van de geest, vanuit de volheid van Christus, beoefend mag worden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En waarover we dan in de verootmoediging en in de schuld moeten komen, laten we daarvoor in de schuld komen. En wat dan inderdaad door uw genade de oprechte keuze en de begeerte van de ziel mocht worden, laat dat bevestigd en vernieuwd worden. Om zo met vaste gang in het pad van uw geboden te gaan. Heere, schraag op dat spoor onze wankelende gangen. En degene die altijd nog in tegenspraak en in wederstrevigheid leven. En die zich niet aan u willen onderwerpen. En die niet willen dat u koning bent in hun leven. Heere, breng ze toch tot waarachtige bekering. En doe ze voor u bukken en buigen. Wees ook met deze broeders die vanmorgen zich opnieuw aan uw dienst mochten verbinden. Omdat u ze ertoe roept, Heere. Ze hebben ja gezegd, maar dat ja-woord kunnen ze nooit volbrengen. Het zijn geen engelen, Heere. Het zijn mensenkinderen, Adamskinderen. Tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En toch geroepen door u om te dienen. Heere, doe ze altijd in het besef van afhankelijkheid leven. Ook in het besef van onbekwaamheid. Maar om dan ook te mogen weten, onze bekwaamheid is uit God. Geef hen dat te beleven. Geef hen zo ook dienstbaar te mogen zijn. En dat zo uw gunst hun werk mag bekronen. Uw geest hen mag leiden. En in hen mag wonen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 128, het eerste vers. U mag men zalig heten, diens Heeren vrees bekoort. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.